Vader, we zeggen u wederom dank voor deze mooie avond die we mogen beleven. We danken u voor zoveel goedheid en genade die we voortdurend mogen ervaren. Dat die voortdurend ons deel zijn, die genade die zo oneindig groot is, Heere. Dat we daar zo in mogen leven, daaruit mogen leven. Dat we de toegang hebben, dat we bij de troon van genade mogen komen en dat we daar juist waar mogen leven. Dat we huisgenoten van God mogen zijn. Dat door de Heer Jezus Christus, die het al volbracht heeft, we die vrijmoedigheid mogen hebben, Heer. En de vrijheid en de vrede van de Heer Jezus, Heer. Dat we, het gaat inderdaad alle verstand te boven, maar we zeggen u toch dank daarvoor, Heer. Dat we toch mogen beleven, iedere dag opnieuw, dat we zo naar Hem mogen opzien en van Hem mogen verwachten. En dat er ook geen andere plaats is waar we naartoe kunnen gaan. Heer, zo bidden we dan ook uw zegen voor deze avond, dat Gij ons zo wilt leiden, dat als we uw woord onderzoeken, Heer, dat we het zo mogen zien, dat uw geest ons daarin leidt, Heer, want van onszelf zouden we in de duisternis ronddwalen. Maar we danken u voor de rijkdom van uw woord, voor de grootheid ervan. En Heer, voor de diepte en de hoogte en de lengte en de breedte, Heer, van de liefde van onze God. Vader, zo bidden we uw zegen voor ieder Heer. En we bidden voor hen die niet met ons kunnen zijn, Heer. We bidden uw bijzondere zegen voor ieder Heer. Dat Gij zo door leidt, Heer. Gij weet in ieder hart en weet de noden en de behoeften ervan, Heer. En wij niet. Maar we zeggen u dank, Heer, dat Gij zo iedere behoefte en nood kan vervullen. En daar zien we ook naar uit, Heer, dat we het zo van u mogen verwachten. Zo uit die rijkdom mogen leven. Vader, zo dragen we dan ook deze avond aan u op. En bidden dat gij ook deze lippen daartoe wilt zalven, Heer. Dat we niet met iets van onszelf bezig zijn, maar alles uit de rijkdom van onze Heer, Jezus Christus. We zeggen u dank in zijn naam. Amen. We zijn aan het overdenken. De schriften, in al de schriften. En in al de schriften, dan hebben we het nog steeds over het Oude Testament, de wet, de profeten en de psalmen. En zoals de Heer Jezus dat zegt. En die zei toen, zeide ik, zie, ik kom in de boekrol, is het voor mij geschreven. Schrijft hij in psalm 40. En zo vinden we ook in vele van de psalmen de dingen aangaande de Heer Jezus. We gaan vanavond ook, de vorige keer hebben we het ook even gehad over de hoeksteen. En dat is ook mooi om dat te zien, dat hij ook de hoeksteen van je leven is. En dat je uit die hoeksteen mag leven en mag weten dat je daarop kunt staan, op kunt bouwen. Dat hij heeft nooit bang te zijn dat hij verzakt. En al het andere kan wegzakken. Het is soms net of dat je in een moeras staat. In dit leven is op zichzelf deze wereld is een moeras. En je zinkt er alleen maar dieper in als je niet zorgt dat je op de rots staat. En dus mooi die vergelijking daar die de Heer Jezus geeft in Matthäus 7. Van die rots en dat zand. Want inderdaad, als je dat zand bouwt, dan zie je het wel heel gauw vergaan. Ik wil eventjes kijken naar in gedachten houdende wat de Heer Jezus zei in Lucas 24. Maar nu even kijken in Timotheus, tweede boek van Timotheus, tweede brief van Paulus aan Timotheus. En daar lezen we daar ook over. En dan gaan we daar ook vandaag, vanavond in ieder geval nog wat aandacht aan schenken. En in 2 Timotheus 3... En we lezen van vers 14. En er staat, maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Mooi, hè? Van kinds af. Hè? Dat is, er is geen gelegenheid geweest waarop Timotheus de wereld in ging en zegt, nou, ik moet eerst... Wij kennen bijvoorbeeld hebben groeperingen en die laten de kinderen, als ze zo'n jaar of 16 zijn, dan laten ze echt helemaal de wereld ingaan. Laat ze er maar van proeven en laat ze maar zien wat het is. Nou, dat stel ik dus helemaal niet voor. Ik ben ervoor dat ze direct het woord van God krijgen en daarin doorgaan. Je hoeft van die wereld beslist niks te weten, daar krijg je al genoeg van. En dus van dat gij van kind zelf de heilige schriften geweten hebt, die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. En dat is dus het beginpunt, hè? Dat we de zaligheid door het geloof, we zijn met die zaligheid bezig geweest in op zondagmorgen, hebben we het over zo grote zaligheid. En er komt natuurlijk eigenlijk geen einde aan die grote zaligheid. Je blijft er naar zien hoe groot dat die is. En door het geloof, het welke in Christus Jezus is, dus we zien ook direct weer de plaats waar het is, de persoon, mogen we zeggen. Al de schrift, en dat is ook mooi, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat, en dan weer dat woordje, opdat, de mens Gods volmaakt zij, tot alle goede werk volmaaktelijk toegerust. Een van de dingen is die je natuurlijk in de wereld, zegt die mens, ja, maar je moet kennis hebben, en als je er geen kennis van hebt, dan kun je er niet over praten. Maar als je je Bijbel kent, dan heb je meer dan iemand die alle kennis ergens anders van heeft. Het enigste wat we soms moeten doen is, als de Heere ons niet een antwoord geeft, dat we een ander gaan geven, dan is het ook mooi wanneer we niets zeggen. En weet je, dan vind ik het zo mooi dat de schriften ook zegt dat zelfs een dwaas wordt wijs geacht als hij zijn mond dicht houdt. Zie, wij denken dat we wijs geacht worden omdat we iets zeggen. Maar de Bijbel die laat eigenlijk zien dat we wijs geacht worden als we zwijgen. En dan je krijgt het idee van, ja, die zegt niks. Oh, die zal het weten. Je krijgt niet het idee van iemand die niks zegt, dat, oh, hij zegt niks omdat hij niet weet. Die weet er genoeg van, die vraagt nergens naar, die zegt ook niks. Die laat iedereen maar een beetje praten, want de rest weet het niet. Hè? Dus het is heel interessant. Soms, vaak denk ik nog terug aan een oude monteur daar in Canada. We hebben hem vorig jaar nog opgezocht. En er komt iemand aangereden en die zegt, zo dan, wat denk je van die auto hier? En wat is er mee aan de hand? En dan die zegt netjes wat er aan de hand is. Nee, zegt die man. En dit is aan de hand. Oké, zegt dan. En die loopt zo naar binnen toe en die gaat met zijn werk verder. Die gaat niet argumenteren, want hij weet wat er werkelijk aan de hand is. En die man dus niet. En tegelijkertijd gaat hij niet argumenteren. Hij zegt oké. En dan gaat hij verder met zijn werk. En laat die man. En vaak is, of eigenlijk is dat het antwoord. Hè? Ga maar niet argumenteren. Want iemand, je kunt iemand bij argument nooit veranderen. Dat denken we wel. Maar het is niet zo. We kunnen iemand bij argument nooit veranderen. Dus ja, je geeft het woord. Ik heb dat, ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik ook vaak gezien. Als ik het woord gegeven heb, ergens, dan moet ik dat beslist daarna zo laten. En komt er dan iemand en die wil nog eens even met je praten, dan is het altijd het beste om daar maar naar te luisteren. Ze doen er wel net of dat ze nog iets verder willen weten, maar eigenlijk niet, ze willen alleen maar laten weten wat zij weten. Dat is heel interessant, zijn die dingen. En dus, dan kun je best ook maar niks zeggen, dan luister maar gewoon. Want je kunt ze niks meer toevoegen. Dat is wel heel duidelijk. Dus ze houdt het goed in de gaten. Dus die schrift, die is van God ingegeven, opdat die mens volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat krijgen we dus uit de schriften. En er zijn er van die dingen, die zijn natuurlijk een beetje dieper dan andere. En daar wil ik toch eventjes naar gaan kijken zo. Want er zijn mooie dingen waar, ja, in het Nieuwe Testament vinden we vaak dat er gesproken wordt over de schrift. Ik weet niet hoe vaak dat ik dat gezien heb, maar heel wat keren. De schrift. Iedere keer wordt er weer gesproken over de schrift. Maar nu gaan we even kijken naar het Oude Testament dus. En wil ik even terug met u naar, ik ga dat niet woord voor bespreken, maar in, denk ik, even Exodus. En dan gaan we even bijvoorbeeld naar hoofdstuk 12. En dan zien we dus, we hebben dus Israël gezien in Egypte. En we zien de benauwdheid. Hè? En nou, God die had zichzelf laten zien, dus we kijken in hoofdstuk 12, dat is het begin van Pascha. Daarvoor, laten we even teruggaan nog verder. En nogmaals, ik ga niet ieder woord eruit voorlezen. Maar je ziet het begin van Exodus, hoe de mensen, hoe Israël in Egypte gebleven is. En dan komt Mozes en die gaat tenslotte er ook vandoor. En dan komt God tot Mozes in hoofdstuk 3. En dan zegt God tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is in vers 14. Hij heeft een heel gesprek met Mozes. En dat is heel interessant, dat is heel mooi. Maar dan gaat Mozes, dus die komt Aaron tegemoet. En die gaan dus dan even Egypte in. En die gaan dan naar Farao. En dan komen die verschillende plagen. Dus God die laat, en vooral in die latere plagen, dan laat God dus duidelijk zien, hij is Egypte aan het straffen en hij is al bezig, zou ik zeggen, hij is al bezig om Israël te redden, te verlossen. Ja, die verlossing is al compleet wat God dan gaat, want hij had al tegen Abraham verteld wat er allemaal ging gebeuren. Dus het was niet nieuw. Ze zouden er zelf ook van weet van hebben. Maar het probleem is hier. En dat zie je ook. Want wanneer die zegt. De Heer Jezus haalt het verschillende keren aan. Dat de schriften moeten vervuld worden. Dus we hebben dat Oude Testament. De schriften. En die moeten vervuld worden in het nieuwe. En die worden vervuld in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus ik begrijp ook niet hoe iemand zegt. Het Oude Testament hebben we niet meer nodig. Want wat ben je daarmee bezig? Want je gaat daar juist zien. Wat er allemaal staat. En hoe dat allemaal vervuld is. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is juist de rijkdom van ons christen zijn. Hè? Wat is er hier allemaal aan de hand? Zo, je ziet al die plagen. En dan zie je tenslotte. Ja, hoe God toch al die verlossing eigenlijk laat zien aan Israël. Want hij brengt de plagen op Egypte. En niet op Goshen. En daar zijn ze dus. En tegelijkertijd, ja, nu zijn ze allemaal bijna gereed om te gaan, hè. En je ziet hoe eigenlijk, mag ik het zo zeggen, dat God dat tot het einde toe laat gaan voor Egypte. Dat ja, hij wil ze nog niet helemaal zo en zo loslaten. Maar tegelijkertijd Israël is nog niet helemaal gereed om te gaan. Dat is natuurlijk, zie God die houdt, heel eerbiedig gesproken nou, maar God houdt allebei de kanten wel in de gaten, hè. Zien we op dit moment niet een soort gelijk iets? Kijk nu maar even naar Israël. Je hebt weer een soort gelijk iets. Je kunt het niet zomaar stoppen. Hè? Er zijn twee kanten. Hoe je het ook bekijkt, er zijn twee kanten. Goed, Israël hier dus. We komen tenslotte tot die bijzondere avond waarin toch die eerstgeborene overlijdt. En waarin je toch ziet het begin van de verlossing, dat is het Pascha. Nou, dat begint met het lam. Dus je ziet wanneer de Heer Jezus terug zegt dat die schriften die moeten allemaal vervuld worden. Ja, dan begint het hier met die geweldige verlossing in Exodus 12. Hè? En tegelijkertijd zie je ook het geweldige verschil. Hè? Want als je bijvoorbeeld hier ziet de verlossing van Israël. En dan moet ik even met me kijken naar vers 29 van hoofdstuk 12. Dan zie je tegelijkertijd. En het geschiedde ter middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypte aansloeg. Van de eerstgeborenen van Farao af die op zijn troon zitten zou. Tot op de eerstgeborenen van de gevangenen die in het gevangenhuis was. En alle eerstgeborenen der beesten. En Farao stond op bij nacht en hij en al zijn knechten en al de Egyptenaars En er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waarin niet een dode was. Ze waren ten dode opgeschreven. Toch, ergens waren er van de Egyptenaren, die waren toch ergens bij Israël ingekropen. Want toen ze uittrokken, was er een gemengd volk. Dus er waren er die wisten. Er waren er ook bijvoorbeeld gedurende de plagen die hun vee welbrengende brachten. En hun knechten en hun dienstmaagden. Die ze wel binnenbrachten. En er waren anderen die dat niet deden. Dus je ziet hoe bekend het was. Hoe Egypte bekend was. Het is hetzelfde, denk nog eventjes verder. En dan zijn we een heel eindje verder bij Rachab. Die had al gehoord hoe God hen door de Rode Zee verlost had. En nou door de Jordaan. En heel ons volk dat beeft voor jullie. Toen was de Jordaan nog niet door natuurlijk. Maar wel de Rode Zee door. En hoe God hun verzorgd had. En heel dat volk hier beeft. Nou, tegelijkertijd. Als je in Davids dag ga je dat ook. Of liever gezegd in Samuels dag. De Filistijnen die sidderden voor de God van Israël. Als tegelijkertijd in die dag van, eigenlijk in de dag nog van Eli, Samuel was er al wel, maar was een dag van Eli, dat die twee zonen van Eli stierven. Die brachten de ark binnen. En die Filistijn die zegt, nu moeten we wel ons uiterste best doen, want anders gaat het niet goed. Als Israël dat ook zo geloofd had, hadden ze gewonnen. Maar ze geloofden dat niet, ze brachten die ark alleen maar binnen. Net als een godsdienstig iets, als een mascotte. Zo brachten ze eigenlijk binnen. Huh? Nou, kijk nu naar Israël hier. Dus hier begint het, hier krijgen we dus die verlossing. Huh? Dit is het begin hier van de verlossing van Israël uit Egypte. En dan tegelijkertijd moeten we dat natuurlijk helemaal een beetje op lijn stellen met onze verlossing vanuit de wereld. Egypte is een beeld van de wereld. Farao is een beeld van de duivel. En de verlossing. We zijn verlost. Colossens 1 vers 13 zegt dat. Uit de macht. Satanische macht. Der duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Zo, dat is een hele overgang. Van het een naar het andere. Hè? Nou, je zou zeggen. Dan, dat is geweldig. Ja, hoe kan het dan zijn dat er toch zijn die daarvan terugtrekken? Hè? Net zoals God zei tegen, als die mensen helemaal onderweg gaan hier zo, dan zegt God, ja, we moeten die kant op, want als ik ze die kant op laat gaan, dan gaan ze terug. Je zou toch zeggen, nou, na alles wat je meegemaakt hebt in Egypte, zou je dus zeggen, ja, nooit meer, hè, nooit meer. Het is eigenaardig hoe makkelijk mensen vergeten. Als ik nou terugdenk aan de wereld. Als ik nou denk aan de tijd voordat ik de Heer Jezus kende. Als ik er nu aan terugdenk en ik denk wat het zou geworden zijn als ik de Heer Jezus niet had leren kennen, dan doet me dat gewoon huiveren. Doet me gewoon huiveren. Wat zou ik nu zijn als ik de Heer Jezus niet had leren kennen? Dat zou toch echt verschrikkelijk zijn. Nou, dan er nog even bijgenomen in wat voor wereld dat we leven. Dat is natuurlijk helemaal al een verschrikking. Dus je ziet, maar tegelijkertijd deze mensen die gaan dus nu de woestijn. Dus hier gaan we zien dus, een van de dingen die we willen zien, is het volbrachte werk van de Heer Jezus hierin. En dat is het begin hier bij het Pascha. Maar ook dat God hier een, ja, die had toch wel een heel speciale bedoeling hier. En daar wil ik naartoe gaan. Dus in het 13e hoofdstuk zien we ook verder het werk van God, hoe hij voorgaat. En dan komen ze tot die Schelfzee natuurlijk, de Rode Zee. En dan zien we dat hij gaat voorop in de wolkolom en hij leidt in de vuurkolom en hij is... gaat voor ze bij dag en bij nacht en zoal. Dus het is een voortdurende verzorging. He, er is gewoon, je ziet van het begin tot einde de verzorging van God. we kijken hier, als ik nou even kijk naar vers 21 van hoofdstuk 13, die is een paar keer sprongen, dus. En de Heer toog voor hun aangezicht des daags in een wolkolom. Dat is dus de aanwezigheid van de Heilige Geest. Huh? Die gaat dus voor. Nou, is de Heilige Geest aanwezig in je leven? Ja, dan gaat die voorop. Ja, als die voorop gaat en er is ook nog die aanwezigheid van God, dus die sluit achter je, als het ware. Je bent dus als het ware helemaal gemuurd wil ik niet zeggen, want dat geeft een verkeerde gedachte. Maar helemaal verzorgd van voren en van achter. Ik hoor dat liedje wel eens. Hij is in me en om me heen en zo al. Hè. Nou, goed, dus daar hij is om je heen. En hier hebben ze dat ook. Dus je zegt, ja jongens, betere verzorging kunnen we niet hebben. Maar dan komen ze bij die Rode Zee aan en dan staan ze daar en dan zien ze ineens die Egyptenaren komen. Nou, dan is het weer feest, hè. En dan zeggen ze, ja, nu is met ons gebeurd. Hoe konden we niet in Egypte sterven? Zie je hoe gauw, dit is nog maar een paar dagen. Dit is niet, ze zijn nog geen weken onderweg, ze zijn maar nog goed en wel onderweg. En nu is het al. En dan heb je dit mooie antwoord hier van God daar in vers, in hoofdstuk, het is makkelijk te onthouden, is 14:14. Exodus 14:14. En, want ja, daar is het natuurlijk, hè. Ze hadden gezegd tegen Mozes, we hebben het toch gezegd in Egypte, dat is in vers 12, houd af van ons, laat ons de Egyptenaren dienen. Het was ons beter de Egyptenaren dan in deze woestijn te sterven. Dus, nou. Doch Mozes zei dat het volk vreest niet, staat vast, dan ziet het heil des Heren. Als ze hier niet vast kwamen te staan, zouden ze nooit het heil des Heren zien. Zie, als je dus niet nooit voor moeilijkheden komt te staan, dan zie je nooit hoe groot God is. Hoe God altijd die redding biedt. En ja, er is niemand die naar moeilijkheden uitziet, maar tegelijkertijd, het is juist in de moeilijkheden wanneer we God leren kennen. Dan zeggen we dat we God willen leren kennen, maar we willen geen moeilijkheden. Zie je hoe tegenstrijdig dat we eigenlijk zijn? Hè? Ja, je zegt, nou toch ga ik nog niet de moeilijkheden opzoeken. Hè? Nee, je ziet, dus ik zeg ook niet dat we ze op moeten zoeken. Ik zeg alleen maar wanneer ze komen en er zijn, dan weet je, dan komen we weer uit bij Psalm 10, vers 14 geloof ik dat het is, waar het zegt, hij aanschouwt het moeite en verdriet opdat we het in zijn hand leggen. Hè? Dus iedere keer, oké, in zijn hand. Zo komt er iets naar je toe, dat is het eerste wat je doet. Het is van u, heren. Ja, ik heb de neiging om eens even uit te gaan werken wat ik nu moet gaan doen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we eerst zeggen. Niet daarna, nee, eerst zeggen, heren, het is in uw hand. Dan kan u verder zeggen wat u wil. En dan kan de heren leiden. Maar als ik al aan de gang ben, ja, dan is er geen leiding meer aan natuurlijk. Als ik het stuur al in handen heb, dan gaat die boot die kant op. Maar als de Heer het stuur in handen heeft, dan gaat die boot die andere kant misschien op. Dus je ziet, het is heel belangrijk dat we zien. De Heer zal voor u strijden, zegt hij in vers 14, en gij zult stil zijn. En de Heer gaat niet strijden tot je stil bent. En de Heer die weet precies hoe het allemaal moet, hè. Dat is zo mooi, hè? Daar hoef je helemaal niet mee te zitten. Hij weet precies hoe het moet. Nou, we kennen dit verhaal dus. We zien dus hoe hoe ze door de Rode Zee gaan. En ik heb dat wel eens eerder verteld, hoe God ermee bezig gaat. Ik vind dat heel schitterend. Wanneer die Egyptenaren komen, die gaan er achteraan. En dan gaat hij de wielen van de wagens aftrekken. Ik kan me, ja, dat gewoon zo menselijk voorstellen. Hè? Dat God is er bezig. Hé, wilt je hier af? Wilt je daar eraf? Hé jongens, nou gaat het niet zo goed meer. Hè? Nu kan je zo ver meer vooruit. Dat is wat. Hè? Je ziet dat, ziet dat staat in vers 24. En dus die paarden en die wagens die gaan erin. En Dus staat vers 25, hij stiet de raden hun wagen weg. Dus je ziet, in het Engels staat er een beetje duidelijker. Hij dus,
Took op de wheels.
Hij took op de wheels, nou precies. Dus dat is zo mooi. Je ziet dat gewoon voor je. Vond, draaf, vond, draaf. En dan zie je al die wielen eraf gaan. Hè. Nou, dus, ja, dat is toch ook wel. Het is natuurlijk voor die Egypten een geweldige verschrikking zijn. Hè. Maar je ziet hoe God soms hele eenvoudige dingen gebruikt. Zowel voor ons als tegen de vijand. Hele eenvoudige dingen. Wij zouden hele gecompliceerde dingen bedenken. Hè. Hoe kunnen we nu die vijand? Nou, laten we even, zelfs hier in die Rode Zee zullen we soms een diepe geul maken. Nou, ik weet niet hoe breed dat die geul, pad is geweest als ze doorgingen, maar dat moet wel een kilometer of wat wijd geweest. En dat is niet zomaar een paar meter geweest. Hè. Dus dat had ook nog niet zo gauw gegaan. Dus je zou er eventjes over gaan denken, nou hoe kunnen we ze nou stoppen, dat ze toch niet aan de andere kant aankomen. Maar je ziet, God die gebruikt iets heel eenvoudigs. Want ja, met die paarden gaan ze natuurlijk heel wat sneller als jij te voet bent. En dan heb je nog koeien bij, je zat nog lammetjes bij, dan gaan ze maar door. Dus dat was best langzaam gaan natuurlijk. Hè. Tegelijkertijd, dat is ook zo interessant, dat, en je ziet hoe blind ook de wereld is, want die kon niet voor bij die wolkkolom. En dan kon hij gewoon niet voorbij. Of voorbij die vuurkolom, wat er op dat moment ook was. Maar je ziet, ze konden niet voorbij God komen. En dat is zo mooi in je leven, dat je weet dat mensen kunnen niet voorbij God. Als ze bij jou moeten zijn, dan moeten ze eerst dus bij God komen. En dat is zo'n geweldige vrede, dat je weet, ja. Ze kunnen wel van alles doen en van alles zeggen, maar tegelijkertijd ze moeten wel eerst voorbij God. Als je in de wil van God bent, dan kan niemand je aanraken. Ja, dat is toch prachtig. Dan wil je toch helemaal in God geborgen zijn. Dat zegt de schrift dan ook, hè? Met Christus geborgen in God. In ieder geval, hier zo. Dus je ziet hoe ze geborgen zijn, dat is. Dus tegelijkertijd zien ze al de geborgenheid voordat ze de Rode Zee ingaan. Dat hadden ze al kunnen zien, want het lam was geslacht. Zie, de verlossing, die zit in het lam. Dus dat bloed was al gestort. Dus het was een verlossing. En dat is ook zo voor ons. De Heer Jezus heeft een volledige verlossing teweeggebracht. En daardoor is er ook een volledige zaligheid. En dus, ja, die wereld die kan ons verder niets maken, want we zijn verlost. Zie? Verlost van de wereld. En dan moet ik zeggen, dat soms benauwt het me alleen maar een beetje, dat wanneer ik zie dat mensen die lijken er wel niet verlost te zijn van de wereld. Dat hoef ik niet te beslissen gelukkig, maar toch zie je dat veel. Ja, als er geen verlangen is naar de Heer, geen verlangen naar het woord, geen verlangen naar gemeenschap, dan zeg je toch, ja, is er nu werkelijk een verlossing aanwezig, hè? Nou goed, dat zal de Heer moeten klaarmaken, niet ik. Maar het houdt je soms wel even bezig en dan moet je ook dat weer overgeven aan de Heer. Maar de vijand die gaat dus vervolgen tot het laatste toe. Daar ben je dus van op de hoogte. Het is niet, het is niet om te zeggen, ja, ik kan de vijand wel aan, want daar moet je dus beslist niet mee beginnen. Je gaat gewoon in de geborgenheid van de Heer. Nou, het laatste vers van Exodus 14 is dat ook. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaren bewezen had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes zijn knecht. Dus nou, nu denk je, nu zijn we er. Ja, nu zijn we er. Nu zijn ze aan de kant, nu zijn ze verlost, nu hebben ze het gezien. Nu weten ze waar ze moeten zijn. Ze zijn geborgen in God. Er is al hun heil, er is al hun geborgenheid. Er is al hun leven. Hè? De psalmist die zegt dat zo mooi. Hij zegt, al mijn fonteinen zijn binnen in u. Nou, hier dus ook. Nou, dan zie je in het 15e hoofdstuk, dan zingen ze. Mozes en de kinderen, zoals die zingen, die gaan zo verder. En die zingen, de ruiter heeft hij gegooid in de zee. Mensen zijn altijd wel gauw bezig met die geweldige overwinning. Hè? Ja, nou, maar hier gaat het erover. De Heere is mijn kracht en mijn lied en hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem lief, een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heere is een krijgsman, Heere is zijn naam. Nou zie je dat, is ook zo mooi, hè? De Heere is een krijgsman. In het Engels staat er, he's a man of war. En zo prachtig, dat je weet dat God is in zijn geheel. Ik bedoel, als je denkt hoe ook de Heer Jezus in de verzoekingen daar in de woestijn, hoe die de Satan ook versloeg. Hè? En hoe die aan het kruis de Satan overwonnen heeft. Ja, toen hij op zijn zwakst was, was je nog sterker dan iets of iemand anders. Hè? Dat is zo rustgevend dat je mag weten in hem geborgen zijn. Dus nou, deze mensen die gaan nu onderweg en ze zingen nog wel eventjes van dat paard van Farao en zo al. Maar trouwens, vergeet niet dat Farao is zelf ook de zee ingegaan. Ik was er een keertje, werden we ervan bewust. Toen, dat was nog lang voor onze bekering, maar toen zagen we een keertje de film van de 10 geboden. En tot mijn verbazing, ik was dus, helemaal niet bekend, was jaren ervoor, 10 jaar in ieder geval ervoor. En tot mijn verbazing zag ik daar, toen ze die Rode Zee in gingen, dat Farao die bleef aan de kant staan. En ik zeg, ja, ergens, ik weet, dat klopt niet. Ik had ergens gelezen dat Farao en zijn volk was in zijn krijgsman, waren in de Rode Zee verdronken. En dacht, hey, hoe kan dat? Dus ja. En ja, inderdaad, op Psalm 136, daar zegt hij het, hè. Dus hij zegt het niet direct hier, maar hij is er wel in verdronken, hoor. Dus je moet alles onderzoeken, hè. Wanneer de wereld een film maakt van de Bijbel, dan moet je wel heel goed onderzoeken, natuurlijk, hè. Want dan kan er wel eens iets verkeerd gaan. Maar, dus, ze waren er best mee bezig en ze waren nog aan het jubelen. En toen komen ze iets anders tegen. Zie je dat je iedere keer iets anders tegenkomt, dat je niet hetzelfde tegenkomt in het leven. En je zou denken, nou, oh, dit heb ik al eerder meegemaakt, dat gaan we zo en zo oplossen. Nee, dat werkt niet zo. Dat is heel wonderlijk. En dus, je ziet hier, we hadden het er net over, net voor de Bijbelstudie even, dat we worden in deze wereld geboren als een baby. En dan moet ieder deel, dan hebben we alles meegekregen van onze vader en moeder. Hè? Alles hebben we meegekregen, alles dat eraan zit. En we krijgen niet meer daarna. Je krijgt geen ogen meer daarna, je krijgt geen oren erbij of iets dergelijks. Of neus, maar goed ook, want anders zou je misschien achter op jou staan. En dat is ook zo'n raar gezicht. Maar, dus, je hebt alles gekregen. En nu weten we dus, En we verwachten dat ook van een baby die net geboren is, dat het neemt jaren voor al die ledematen, voor al die kleine onderdeeltjes, zenuwtjes, spiertjes en ga zo maar door, die moeten allemaal ontwikkelen. Kunnen nog niet lopen, kunnen nog niet praten, dat mag ook. En het zou eigenlijk een beetje langer moeten duren dan wanneer, wat het gewoonlijk duurt. Maar lopen komt ook vroeg genoeg meestal, hè, want dan gaat het overal. Gaat het maar na, dus het lopen, dat komt vroeg genoeg, het praten komt vroeg genoeg, en alle onderdelen, die moeten werkelijk gaan groeien. Wanneer iemand wederom geboren wordt, dan kan hij heel de Bijbel uit zijn hoofd kennen, maar hij moet eerst groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Die is niet ineens volwassen. Net zo min als dat een baby ineens 2 meter lang is. En dus ik denk dat het goed is dat we dat voortdurend zien, dat we voortdurend mogen groeien. En we zeggen, ja, Dan die kinderen die net gaan lopen, hè, dan gaan ze vallen. En ik denk toen ik jong was dat ik nooit geen gravelknieën gehad heb en scheenbenen. Die worden, ik denk altijd kapot. En wat zeggen we dan? Met vallen en opstaan word je groot. En datzelfde mag je dus toch ook wel wat toepassen in het geestelijke leven. Ja, je komt dus moeilijkheden tegen, je valt op je neus, want je maakt de verkeerde beslissing. En dus hoe kom ik erbij, hoe kan ik zo dom zijn? Ja, nou, hier leren we ook weer van, hè. Dus houd dat in de gaten. En nu zie je dus iedere keer hier dat er gebeurt iets anders. En hier komen ze nu dus bij Mara en Elim. En eerst bij Mara natuurlijk. En dan, dat is, wat is dat? Mara is gewoon testing. Testing, weet je niet, soms staan ze bij de microfoon, hè? En dan denk je, testing heb je dan. Hè? Nou, wat betekent dat? Werkt het? Nou, werkt, dus hier is het, Mara is dus, je zou kunnen zeggen, werkt het? Werkt het geloof van jullie Israël? Werkt dat? Hè? Werkt het werkelijk? Nou, we gaan even testen nu. Dit is gewoon een kwestie van testen. Nou, wat gaat er gebeuren? Ja, het water is bitter. Nou, wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan we zien wat God gaat doen. Dit is dus een geweldige uitdaging om te zien wat God nu gaat doen. Nee, zegt Israël, dit is een geweldige uitdaging om te gaan murmureren en te klagen. Want ik geloof dat God ons hier in die nieuwe woestijn. Ja, ik bedoel, moet je even. God die doet dingen die ver boven ons binnen het denken zijn. Tegelijkertijd, toch werkt God heel logisch. Dit is toch een heel logische zaak. Dat hij test, dat hij probeert, dat hij laat zien. Dat hij zo door dat vallen en opstaan ook van Israël, maar ook van ons. Dat we zo mogen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus. Ik bedoel, het is gewoon een hele logische gevolgorde. Alleen moeten we dat zien. Maar willen we dat leren? Daar gaat het om. Zie? Nou, dit is dus testing. En ze zijn hier ook weer, kunnen we gerust zeggen, hebben ze hier ook weer in gefaald. Niet in dat ze niet in dat ze wisten wat God ging doen. Nee. Maar het gaat erom. Oké. Zou die rustig kunnen komen en zeggen. Ja, oké, wat gaat God nu doen? Dat is toch altijd de vraag van de gelovigen. Wat wil God nu? En wat gaat God hier verder mee doen? En iedere keer kom je iets tegen in je leven en je zegt, ja Heer, wat wilt u dat ik doen zou? En dan laat God iets zien dat je eigenlijk niet kunt rijmen. En dat je best een hele tijd misschien niet zult kunnen rijmen. Je weet, dit is wat de Heer wil, maar je kunt zelf niet volgen. Niemand anders kan het ook niet volgen. En dan gaan ze je ook nog vragen, maar waarom doe je dat? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik hoop dat de Heer het weet. Ja, dat is dwaasheid. Want het is eerstelijks dwaasheid voor jezelf, en het is ook dwaasheid voor degene die je mee praat natuurlijk. Maar je wil je dan ook nog rechtvaardigen in hetgeen dat je gedaan hebt. Dus dan ga je proberen een uitleg te zoeken voor het geval. Ja, want je moet toch iemand uitleggen? Nee, je zegt gewoon nee. Dat is nou een van de keren waar je kunt gewoon zeggen, nee, dit is de beslissing, dat is klaar. Nou, maar op een paar staat ook zo'n geval. Iemand zegt, hoe komt dat? Oh, ik zeg gewoon nee, klaar, over. Huh? Over en uit heb je dat, weet je wel. Nou, dat is gewoon het antwoord. Want je weet zelf ook het antwoord niet. Wat is de reden voor iets? God geeft niet altijd de reden. Hij wil eerst gehoorzaamheid en later wordt het soms duidelijk, niet altijd, maar later wordt het soms duidelijk waarom God je die beslissing heeft laten maken. Ja, nou, hier in ieder geval, hier was het een beetje nog duidelijker. En dus ja, je ziet het volk murmureren, er is geen water of er is water, maar dat is bitter. En dan zie je dus, nu gaan we tegelijk niet vergeten waar we mee bezig waren. Herinner je, in Exodus 12 begonnen we met het Pascha, hebben het lam dat geslacht is, en wat heb je hier? Kijk maar even naar vers 25 van hoofdstuk 15. En dus dat volk zat daar te murmureren, en hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Je hebt het in het water, was het. Dus je hebt hier het kruis weer. Dus je ziet iedere keer dat de schriften die vertellen van de Heer Jezus. Hier is degene die komt. En dat is de voldoening. Dat is de, die heeft het helemaal volbracht. En dat is hier al zo. Zie je, dat is niet iets dat nog maar moet gaan gebeuren zover als God rekent. Maar wij kunnen alleen maar tijd zien. Maar God is God van de eeuwigheid, dus die heeft alles voor zich. Huh? Zo, dan zegt hij, ik ben de Heere uw heilmeester. Is dat niet prachtig? Huh? Ik ben de Heere uw heilmeester. Dus dat is het enige antwoord. Maar toch kijken we nog vaak naar allerlei andere antwoorden. En die zijn er dan niet. Ik denk wel dat de meer dat we naar antwoorden zoeken, de minder dat ze er zijn. En dat wordt des te meer frustrerend. Dan zeg je, ja, maar je moet toch iets gaan doen? Dat is een van de dingen die ik vaak hoor. Ja, maar je moet wel iets doen. Waarom? Waarom moet ik iets doen? Dat heeft nog niemand me duidelijk kunnen maken, waarom ik iets moet doen. Want God heeft het gedaan. Het enigste dat God moet doen, als het ware, is door mij heen werken. En dat moet hij ook weer doen. Want als hij het niet doet, dan gaat het gewoon niet. Maakt het allemaal eenvoudig, hè? Dus het is zo eenvoudig. Als we het maar als een kind in die eenvoudigheid aannemen. Nou, dus toen kwamen ze dus in Elim. En nou, wat krijgen we dan? Dus nu zijn ze natuurlijk helemaal erbovenop. Hè? Nu hebben ze het gewonnen. Nu weten ze, God die zorgt. Ja, tot hij hem krijgt. En dan zeggen ze niet, wat gaat God nu doen? Dan zeggen ze, we hebben niet te eten. We willen, nou. Het is zo mooi als je denkt dat God toch, laten we maar zeggen, 2 miljoen, misschien meer, mensen voor 40 jaar in de woestijn eten geeft, hè? Dat is wat, hè? Je zou ze maar te eten moeten geven. Ja? Ja, er komen 5 mensen bij je binnen en je zegt, ja, ik hoop niet dat ze voor eten blijven. Hè? Daar had ik echt niet op gerekend. En dan zegt de Heer Jezus, geeft gij ze te eten? Je zegt, ja, maar dat heeft hij zo niet bedoeld. Nou, wie zegt dat? Ik weet nog, mevrouw, die heeft dat al vaak verteld, maar dat er waren een paar mensen die waren net gekomen, was net zo'n beetje voor het eten, een paar mannen die waren ook in het werk voor de Heer. En die had ik in mijn kantoor. Ja, iedereen zegt, ik had echt niet veel. Ik had een eiersausje en ja, we hadden altijd brood en we hadden altijd aardappels. Maar voor de rest, niks, hè. Het is dus wel wat, hè. Het is niet niks, maar het is wel wat. Het was goed genoeg voor ons. Maar, dus, en zegt, dan hoop ik niet dat die mannen, ja, er waren een paar deuren in het huis en die mannen konden zo het kantoor uit, of ze konden door het huis heen het kantoor uit, hè. En ik bracht ze natuurlijk door het hele huis heen, hè. En dus ze zaten, ja, daar was de keuken en de eetkamer dan eigenlijk. Dus ja, daar kwamen ze ook doorheen. Ja, dan kun je niet anders zeggen, blijven jullie eten. Ik bedoel, ja, het is niet dat je, we zaten dan best natuurlijk toch een beetje, ja, hier en daar van verwijderd. En dit waren ook mensen die waren in het werk van de Heer. Dus die hadden nou ook niet zoveel op zak, verwacht ik. Dat ze zeggen, we zullen eens eventjes lekker een restaurant gaan eten. Dat denk ik dat er ook niet is. Dus ja, van mijn vrouw zegt dat toch. Ja, willen jullie soms blijven eten? Hè? Nou, we krijgen, dat waren er maar 2 hoor. Maar we hebben ook gehad dat er op zaterdagavond, we waren eentje wezen wandelen en dan komen we terug. En er zit een heel gezin met, even denken hoor, 7 wachtman. En die zitten niet blij voor het weekend. Ik hoop niet dat ze blijven, zou ik dan zeggen. Hè? Die neiging hebben we toch wel eens. Hè? En die moet je, als ze toch voor een weekend komen, ja, dan moet je niet denken dat ik nog eens eventjes gauw naar de winkel ga daar natuurlijk. Dat ging ook niet allemaal eventjes maken. Dus ik, ja. En dan zegt de Heer Jezus natuurlijk, geeft gij ze te eten. Mooi is dat, hè? Ja, ik zal eerlijk zijn, toen wij naar de Bijbelschool gingen, en dan zei ze tegen me, en wat denk jij dat je gaat doen? Dan wil je gewoon het geld van halen. Ik zeg, geen idee van. Ik zeg, maar als de Heer 2 miljoen Israëlieten kon voeden voor 40 jaar, kan hij ons toch wel een jaar wat eten geven? We zijn maar met z'n zevenen. Als dat niet gaat, ja, dan moet ik gewoon weer een man op gaan zoeken, hè. Dat gaat dan wel. Dan gaan we dan gewoon uitvinden, hè. Het is toch wel interessant om dat uit te vinden. Maar als je die dingen nu ziet voor je, die heb je allemaal gelezen, hè? Dan is toch prachtig, hè. Dus dan krijgen ze de manna. Weer een les erbij. Manna, iedere morgen manna. En weet je, nou het gekke, en ze zeggen, nou, dat is toch wel geweldig. Iedere dag brood van de hemel. Ik vind het zo rijk, dat iedere morgen dat ik met mijn Bijbel mag zitten, ik vind het iedere keer weer een wonder. En dan zeg ik, heren, hoe kan het toch eigenlijk? En nu, heren, deze dag moet ik de leiding hebben van u. En dan ga ik lezen in de stad, de Heer is mijn herder. Maar ontbreekt niets. En dat is het eerste wat ik lees in de morgen. Dan zeg ik, ja, het is toch echt. Nou, je zou gewoon op en neer zitten springen in je stoel. Hè? Dat is zo mooi is dat. En ja, dat is iedere keer weer nieuw. Zo, je ziet dus iedere keer weer hoe ze kwamen dus bij dat bittere water. En nu, we gaan een beetje verder weer. Ze hebben dat manna dan weer gehad. En dan kom je een beetje verder en dan komen ze bij die rotsteen. Nou. Dan komen ze hier zo en dan zijn ze de woestijn van Sin. Dat is eigenlijk beter in zijn Engels gezien, hè? De woestijn van Sin, dat Sin is zonde zo. Dat zou beter zijn. Maar in ieder geval, daar waren ze en ze kwamen daar bij Rafidam en daar is geen water. Nou, je zou denken, nu hebben ze toch wel wat geleerd, hè? Nu, wanneer hebben we nou eigenlijk iets geleerd? Het duurt wel even, hè? Wanneer je zegt, nou heb ik het geleerd. Dus Mozes, die geeft die gaan ze mee argumenteren. En Mozes kan ze toch geen water geven? Dat moeten ze toch wel weten? Hè? Weten ze dat dan niet? Hoe kunnen ze dan verwachten dat Mozes ze water gaat geven? Ja, je staat er toch van te kijken hoe iedere keer dat er toch een zeker vertrouwen is in een ander. Hè? Nou, het was wel mooi, want Mozes die was natuurlijk, hij is het voorbeeld van de middelaar. Ook weer zo, hè. Dus in al de schriften zien we de Heer Jezus. Mozes was het beeld van de middelaar. Dus die zie je hier ook weer. Nou, dus het beste als je dan, net als hier dit geval, het beste dat je dan kan gaan doen is gewoon murmureren, ga maar klagen. En dan helpt dat, hè. En dat schiet heel erg op als je gaat klagen. Zo, dat deze dan. En Mozes zegt tegen de Heer, wat moet ik hier nou toch mee aan? Ze gaan me bijna stenigen. Maar luisteren, ik weet niet of dat het een goed overkomt. Bij sommigen misschien niet. Maar ik vond het eigenlijk wel vreemd. Ze hebben dus die vierdaagse hebben ze gehad. Of niet gehad, hoe je het maar noemen wil. En nu zou bijna, ik kan me best voorstellen dat degene die dat organiseren, die er wat mee te maken hebben. Maar ik zou zeggen, iedereen beslist toch voor zichzelf of dat hij meeloopt of niet. Dan gaan ze bijna anderen daarvoor verantwoordelijk houden. Zo ook hier, die mensen zijn toch zelf Egypte uitgegaan. Ze hadden er ook kunnen blijven. Als ze dat nou zo leuk vonden, dan hadden ze moeten blijven toen. Mozes had niet gezegd, je moet mee. Je mag mee. En zie je hoe ze daar, nu gaan ze het op Mozes steken. Dat heeft al een paar keer gedaan. Waarom hebben we ons niet in Egypte gelaten? Nou, als ik Mozes geweest was, dan had ik misschien gezegd, ik wou dat ik je daar gelaten had. Hè? Ja, dat is toch zo. Ik bedoel, als je ziet wat hij toch met dat volk meegemaakt heeft, dan had hij, hier gaan ze bijna stenigen. Hij heeft ze niet verlost, dat heeft de Heer gedaan. Maar tegelijkertijd is het wel hij die door God daarvoor gebruikt wordt. Nou goed, dan we kijken wat er nu komt. Vers 5. Toen zeide de Heer tot Mozes, ga heen voor het aangezicht van het volk en neem met u de oudste van Israël en neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Zie, God die gaat daar zelf staan. En gij zult op de rotssteen slaan. Zie, weet je wat een betekenis dat we daar hebben, hè? Dat wat de schriften, dus de schriften die moeten vervuld worden. Dus wanneer de Heer Jezus dat later zegt, want de schriften die moeten vervuld worden, dan heeft dat een geweldige betekenis, want keer op keer wordt er zo over hem hier gesproken. He? Dus hij is de rotssteen, hij staat op de rotssteen en nu gaan ze hem, wordt hij geslagen. Dus dan heb je weer de verwijzing naar het kruis. En wanneer je de verwijzing hebt naar het kruis, heb je altijd de verwijzing naar de volledigheid van het volbrachte werk. Nou, ja, dus als je dit gaat lezen, dan is dat zo geweldig, want dan ik zou wel zeggen, dat zet dat hele Nieuwe Testament in lichte laaien. En ik denk, dan zeg ik alleen maar ik denk dat veel mensen dat gewoon missen. Dat Oude Testament zo prachtig is. En want in het meeste van het geval, wanneer mensen in het Oude Testament zitten, dan gaan ze onder de wet zitten. Ja, dat is niet de bedoeling, er zijn genoeg wetten, die komen we ook nog wel tegen. Maar daar gaat het niet eerstelijks om, het laat de Heer Jezus zien. En dat geeft juist die grote vervulling van het Nieuwe Testament. Waarin, we hebben dus die 4000 jaar van het Oude Testament. En hoeveel, 2/3 van de Bijbel of meer. En dan kom je aan het Nieuwe Testament en dan zie je dat in vervulling gaan. Zie? Want de schriften, zegt de Heer Jezus, die moeten vervuld worden. Nou, dat is toch een prachtig iets. Hij dat zomaar zien. En, want dan weet je dat ook je eigen leven zo vervuld kan zijn met al de volheid Gods. Nou, zo Mozes die staat er ook voor God dus. En die slaat aan de rots. Dat moet een geweldig bewogen moment zijn voor Mozes dat hij die rots slaat. Ik bedoel, hij weet die betekenis. En nu slaat hij die rots. En wij zijn dus allemaal daar een deel van. Dat we op een gegeven moment, we slaan met z'n allen, hebben die rots geslagen. He? Dat is gebeurd. Dus door de hand van Mozes zie je dat hier. Maar God die heeft dat zelf gedaan. Die heeft in alles heeft hij dat werk van de Heer Jezus volbracht. En dan krijg je hier natuurlijk, en hij noemde de naam die plaats Massa Meriba, om de twist der kinderen en omdat zij de Heere verzocht hadden. Zeggen we, is de Heere in het midden van ons of niet? Nou, hier zien ze dus weer een overwinning. Weer een overwinning, hè. Zijn ze weer een stap verder. Laten we het zo zeggen. Ze zouden weer een stap verder moeten zijn in het geloof. Is dat zo iedere keer dat we deze dingen meemaken, de moeilijkheden meemaken, is dat een overwinning, is dat een vervulling, is dat een stap verder in het geloof? Want dat is er de bedoeling van. Nou, dan komt Amalek eraan. Nou, je weet waar Amalek een beeld van is. Van het vlees. En het vlees, dat wil zijn eigen zin. Hè? Het vlees en de strijd. En dan zie je het ook dat, als Mozes die ging de berg op en als die zijn handen omhoog deed, dan wonnen ze. En Jozua die was aan het strijden. Jozua is de man van het geloof. En Mozes en dan gaan Aaron en Hur, die gaan hem helpen. Zo overwinnen ze Amalek. En dan zie je, is heel interessant, in vers 15. Mozes bouwde al daar een altaar. En noemde de naam van dat altaar: de Heer is mijn banier. De Heer is mijn overwinning. Banier spreekt van overwinning. En hij zeide: terwijl de hand op de troon des Heer is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Weet je, later komen we dat tegen als Saul, die moet Amalek uitroeien. En dan heb je een heel beeld daarvan met Saul. Want Saul, wie spaart hij? Hij spaart de koning van Amalek. Is dat niet typisch, de koning? En als je dan denkt dat Amalek is een beeld van vlees. Hij spaart dus de koning van het vlees. En dat is dus de neiging. We moeten het vlees, we moeten onszelf geen zeer doen. Hè? Nou, maar het feit is, als ik met Christus gekruisigd ben, dan hoef ik toch over dat vlees niet meer in te zitten. Dan heeft Christus daar toch voor gezorgd. Dus dan hoef ik toch ook niet bezig te zijn met al de dingen van mezelf, waar ik zeer aan gedaan word en ga zo maar door. Nee, dat wordt dan gewoon een overhandige Heerde, dat is uw zaak en niet de mijne. Met andere woorden, we moeten ons vaak veel te veel met een andere zaken. De zaken die dus voor God zijn, dan moeten we aan God overlaten en niet in ons eigen hand nemen. Hè? Dus mijn vlees, mezelf, dat is Gods zaak, niet de mijne. En dus houd het in de gaten, want het is ontzettend geniepig. Want we willen die besparen. Zie? We besparen. Zelfs Saul zei dat. Toen Samuel zegt, wat is dan al dat blaten van die schapen en weet ik wat allemaal blunderen dat er zijn. Oh, ik heb het bewust bewaard. Had de koning bewaard en had het beste van. Ja, het beste van Amalek bewaren. Dan heb je inderdaad het beste. Hè? Dan kom je er nooit uit. Dan kom je er nooit uit, hè? Maar goed luisteren. David die viel veel dieper als Saul. Saul was nooit zo hoog gegaan, hè? Dus die kon ook nooit zo ver vallen. Maar David had net zoveel vlees als Saul. Maar David die wist wat hij ermee moest doen. Die gaf het over aan de Heer. Zie? En dat deed Saul niet. Saul die bespaarde het beste van het vlees. En dat is een. Ja, dat is eigenlijk een klem waar we makkelijk onze voet in zetten. Want iedere keer, daar komt het. Ineens, dit is iets van het vlees. Dat moet ik overhandigen aan de Heer. Die kan er alleen maar mee verder. En dat is echt geniepig, hè? Het is echt geniepig hoor, het vlees is geniepig. We gaan het niet over het ruggetje wrijven en zeggen, oh, wat ben je toch lief. Nee, het is echt geniepig. Het is gemeen en noem het maar wat je wil. De Bijbel zegt over het hart, en het is aardig listig, boven alle dingen. Het is dodelijk, wie kan het kennen? En dat moeten we goed in de gaten houden. Nou, dus je zou denken, om nu zo eventjes op verder te gaan. Nu is er nogal heel wat gebeurd, hè. Nu, zou je zeggen, nu is er een vol vertrouwen in God. Maar tegelijkertijd nu even de andere kant. En dat is, ik denk dat deze kant kunnen we nog wel een beetje volgen. Maar nu is er een kant, die is niet te volgen. En dat is dit. Daar echter heb ik met verbazing weer naar gekeken. En daar gaan we een beetje verder naar kijken. Is me luisteren. God die heeft dus gezien dit volk. Hij heeft ze al een heel tijdje daar in Egypte laten zitten. Totdat ze gereed zouden zijn om te vertrekken. Dat duurde echt zo lang vooreer dat ze tot die gereedheid kwamen. Toen heeft hij ze onderweg verschillende keren getest. En ze zijn nog niet op de goede pad eigenlijk. God die weet. Ja, om even bij dat vlees te blijven. Die weet van voor vlees dat hij in de kuip bent. Het is echt een hele vleeskuip vol, hè. Nou, dus die weet wat hij heeft, hè. En wat zou jij dan doen? Ik heb het al gezegd. Ik wou dat ik je in Egypte gelaten had. He? Dat zouden wij waarschijnlijk zeggen. En God die gaat er iedere keer mee verder. Moet je even goed begrijpen dat God die heeft ze iedere keer laten zien. He? Hoe de Heer Jezus de volledige vervulling was. Hier is de rots die mee wandelde. Hier is Jehovah, de Heer Jezus, is de Jehovah van het Oude Testament, die is altijd bij hun. Hij is de rots die geslagen wordt, hij is het water waar ze van dronken, hij is het land dat geslacht werd, en ga zo maar door, hij is alles in allen. En dan gaan we een beetje verder, en dan stelt God, die stelt wat wetten in, dan krijg je ook ongeveer de 10 geboden. Nou, daar trillen ze toch allemaal wel een beetje van, want je hoeft er maar één keer doorheen te lezen en te weten dat je die niet houdt. En dan ga ik nog een beetje verder. En dan krijg je dus wat wetten. En dan ga ik een beetje verder nog naar hoofdstuk 25. En dan kom ik iets tegen dat me gewoon ondersteboven gooit. En dat is dit. In hoofdstuk 25, ja, je weet het al. Maar er staat in vers 8. En ze zullen mijn heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. Nou, als je daar iets van begrijpt. Eerst slechts dit. Hij laat eerst een heiligdom maken. Hij brengt iets van de hemel naar de aarde toe. Want dat is wel het hele patroon dat er in de hemel is. En dat brengt hij naar de aarde toe. Hoe is het mogelijk, hè? Dus God die wil een klein beetje hemel hier op aarde geven. Nou, ik zou denken, die mensen die waarderen daar toch niet, waarom zou ik dat doen? Is dat niet zo vaak dat we zo denken? Nee? Ja, nou ja, ik kan het wel doen, maar ze waarderen het toch niet, dus waarom zou ik het doen? Ja. Ja, maar als ik zie wat God doet, die is dus, hij gaat dus helemaal de zak installeren. Hij zegt tegen Mozes, moet geen fouten maken hoor, want dit is het heiligdom. Kun je dat vatten trouwens? Dat Mozes die berg op gaat en iedere detail meebrengt naar beneden toe. Jongens, je weet wel hoe, als je iets gehoord hebt. Oh, zei die nu dit of zei die nu dat? Moet denken aan al die, ik noem maar iets, die lusjes aan die gordijnen. En dan die strikjes. Moesten die aan de rechtse kant zitten of aan de linkse kant? Nou, je kunt allerlei dingen daarin zien, hè. En nu moesten er zilveren platen moesten zijn en er waren ook koperen platen. Die moesten onder, maar welke moest waar zijn? En dan had je deze koorden hier en die koorden daar. En die kleden, hoe zat die ook weer? Moesten die zus gaan of zo gaan? Ja, wij hebben het keer op keer gelezen en we hebben het verschillende keren gehoord en gaan ze maar door. Maar als jij dat daar hoort en je moet het dan mee naar beneden brengen en dan aan dat dwarse volk, want die helpen je ook nog niet erg, hè? En die moet je daar, nou, dan kun je toch wel nagaan. Dus je ziet dus hoe Mozes die middelaar is, hè? Hoe die net als, ja, in dat beeld van de Heer Jezus is, in dit, dat hij wat hemel hier op aarde brengt. En dat hij hier nu zo eerst brengt hij dus die tabernakel op aarde. En dan dat God daar zelf in komt wonen. Dus zijn geest komt daarin wonen. Je ziet dat ook. De heerlijkheid van de Heer. Ja, toen moest ik toch wel denken aan de Heer Jezus toen hij kwam. Is hij eerst in een lichaam gekomen. Hè? En toen was hij hier al een poosje op aarde. En toen was dat lichaam, mag ik het zo uitdrukken, volwassen. En toen is de Heilige Geest op hem gekomen als een duif. Kwam die op hem nederdalen om in hem te wonen. Is dat niet prachtig beeld hier zo? Hè? Dat heiligdom, dat komt, zo wordt op aarde gezet. En hier in hoofdstuk 40, dan zie je, kijk maar in hoofdstuk 40, want zo lang neemt het. Ja, er gebeuren wat andere dingen, want je krijgt natuurlijk de gouden kalf intussen. Moet je nagaan, dat terwijl God dit allemaal aan het klaarmaken is, voor dit volk, zijn ze nog met gouden kalf bezig ook. dit is echt. Nou, eventjes naar hoofdstuk 40. En dan zie je dus dat als die tent helemaal klaar is, als dit heiligdom klaar is, hou wel in de gaten, het is een tent, maar er is wel een heiligdom. Hè? Dus een tent betekent dat het natuurlijk, het is verplaatsbaar. Hè? Het is niet blijvend. Het is van de hemel gegeven, maar het is een hemels beeld, maar het is wel aards. En dan krijg je in vers 34 van het laatste hoofdstuk van Exodus. Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst. En de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Zie je dat? Vervulde de tabernakel. Die hele heerlijkheid van God, die straalde er zo en het vervulde die hele tabernakel. Toen de Heer Jezus, want dat is zo mooi, je zie je ook dat de Heer Jezus die kwam, die heeft dat lichaam gekregen, dat lichaam is gegroeid, dat is volwassen geworden, en dan komt de Heilige Geest, en dan lees je ook zo mooi in Lucas 4, en hij was vol van de Heilige Geest, en zo werd hij de woestijn ingenomen om beproefd te worden. Zie je? En ik vind dat zo'n mooi beeld hier. Hoe dat de Heer Jezus zelf naar de aarde gekomen is. Maar dat, ja, mag ik zo zeggen, hij was niet alleen. Zijn lichaam ook, dat werd vermoeid. Maar zijn geest was nooit vermoeid. De Heilige Geest is nooit vermoeid. He? Dus hier is de Heer Jezus en dat kunnen we zo mooi zien hier. Maar wat een bijzonder iets is het, dat God al dit wetende van de hemel komt. Eerst zegt hij, ik breng je wat van de hemel naar de aarde en nu kom ik zelf bij je wonen. Ja, als je dan een beetje verder denkt, hè. Dat is toch echt een vervulling van de schriften dan. Dat ja. Nu. Ik ben aards. Maar. Die aardse tent die wordt minder. Tegelijkertijd. Die geest. Die vernieuwt iedere dag. En die kan iedere dag vervuld zijn met de volheid van Gods geest. Ja, dat is toch een geweldig iets. Dat we zo mogen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En dan mogen we toch zeggen, de Heer is mijn herder. Maar ontbreekt niets. Niets. Waarom niet? Wel, zie, want dan ga je realiseren, de zwakheid, zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wanneer we aan het groeien zijn, wanneer we nog in de aardse tabernakel, wanneer ons lichaam nog in die groei zit, dan zijn we toch bezig met een aardse groei, met aardse krachten. Maar nu is het bijzondere, die moeten we eigenlijk ook weer afleggen. En dan kan de hemelse kracht werken. Je leest dat ook vaak, je leest dat ook in Colossense, het afleggen. Hè? Leg dit af, leg dat af, leg dat af. Want dat heeft allemaal met aardse krachten te maken. Hè? In aardse krachten doen we dit graag en doen we dat graag en dit graag. Maar nee, het is toch wel bijzonder dat, zoals dat lezen in Romeinen 8 vers 26, dat hij, we weten niet hoe we binnen moeten, maar hij helpt ons in onze zwakheden. Hè? En zoals Paulus dat zegt in 2 Korinther 12, dat zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En iedere keer kom je die zwakheden tegen. Hè? Onze zwakheden. Dus eigenlijk zou je er ook wel best een hele studie van kunnen maken. Gewoon van de zwakheden van de mens. Hè? Dus je ziet hoe dit dus nu allemaal in zijn werk gaat. Hè? Hoe God in zelfs terwijl dit volk zo bezig is, misschien zou ik kunnen zeggen, toch eigenlijk helemaal geen geloof liet zien. Hè? En dat is wel verfrissend wanneer je die Bartimeus ziet komen. En die zit daar aan de kant en dan zegt hij, wat is er allemaal aan de hand? En dan zegt hij, ja, Jezus, die komt eraan. En die begint te roepen. En dan zegt hij, wat wil je? Ik wil zien. Hij zegt, wij zien de. En dan zegt hij, je geloof heeft je behouden. Mooi is dat, hè? Ook van die vrouw die al zo lang ziek was, hè? En die onderbreekt wel de hele ceremonie met die overste van de synagoge. Synagoge Jairus, maar tegelijkertijd, er is kracht van me uitgegaan, zegt de Heer Jezus. Er is kracht van me uitgegaan. Wie is dat hier? Wie heeft dat meegenomen? Prachtig is dat, hè? Wie heeft die kracht hier even meegenomen, mama? Ja, nou, daar is ze. Oh, je geloof heeft je behouden. Wonderlijk, zomaar net aanraken van zijn kleed. De zoom van zijn kleed. Het uiterste eentje van zijn kleed aanraken. Het is weer goed. Het was zo. Dat is toch wel een wonderlijk geloof, zoiets, hè? Nou, even het tegenovergestelde van wat we hier gezien hebben. Dat maakt de Heer toch wel wonderlijk blij, hè? Als je ziet. Want, ja, de Heer had het al lang gezien, natuurlijk. Die had ze lang aangekomen. Het is zo mooi, hè, dat we zo bekijken. Ja, zo ziet hij ons ook al lang aankomen. Hè. Maar raakt hij zo mee van. Hè? Zo wonderlijk dat. En dat we mogen leven. Terwijl we niet alleen zijn zoon aanraken. Maar zijn hand. Zijn hand vasthouden. En dan het mooiste nog. Dat hij onze hand vasthoudt. Hè? Dus niet wij zijn hand vasthouden alleen maar. Nee, hij houdt onze vast. Ja, dat zingen we zelfs. Hè. Ik wandel in het licht met Jezus. Nou, dat doe je toch? Dat gewandelen is toch hand in hand, hè? Er is ook een liedje ervan, hè? Hand in hand met Jezus. Over het ruwe pad. En de Heer Jezus, die houdt daar zo je hand vastgevat. Ja, dat is toch rust. Hè? Dat is toch rust, dat is toch vrede, dat is een vrijheid. Ja, die is met geen geld te koop. Als je toch ziet wat mensen doen vandaag. En ik vind het helemaal niet erg hoor, dat mensen met vakantie gaan. En dat ze eens een tijdje rust hebben of iets dergelijks. Dat kan heel gezond zijn. Maar als je ziet dat mensen toch. Ik zag dat vandaag. Ze worden nu al gewaarschuwd voor een zaterdag. Voor de zwarte zaterdag. Nou, dat is toch niet beslist geen rustgevend iets, hè. Dan zou ik zeggen, nou, ik bekijk wel een andere dag, hè. Maar dat mensen toch per se zoiets moeten doen. Daar worden ze in gedreven. Toch niet te geloven, hè. En dan zei ze, jongens, ik zit lekker hier. Hè? Ja, daar hoef ik niet bij te zijn. Om daar nou eens middenin te gaan zitten. En als dat nu je keuze is van je leven, dan zeg ik, ja, het is niet de mijne. Hè? En zo zijn toch dingen in het leven, dat zijn je keuze. En hier is een keuze, je hebt een keuze om in het licht met de Heer Jezus te wandelen. Dat hij je hand vasthoudt, dat je alles bij hem neerlegt en alles aan hem overlaat en zegt, Heere, wat hebben we er toch goed samen? Hè? Wat hebben we er toch goed samen? Ja. Ja, dan kom je wel dingen tegen, maar dan zegt hij van die dingen opdat je ze in mijn hand legt. Hè? Nou, dat zijn toch voortdurend lessen. Maar je ziet dus hoe in al de schriften, dus we moeten geen schriften overslaan, in al de schriften lezen we de dingen aangaande de Heer Jezus. Vader, we zeggen u dank voor het wonder van uw genade door onze Heer Jezus Christus. Het is ver boven bidden en denken. Dat gij zo tot ons komt, Heere, en ja, dat gij zo'n uitermate groot geduld hebt met in ieder geval ons persoonlijk. En dat betekent dat gij zo'n geweldige genade hebt. Die zo groot is, zo oneindig groot. Genade Gods oneindig groot. Zo goedertierend, zo liefdevol, zo trouw. Zo bijzonder. Heren, dat we ja zo met u mogen wandelen in het licht van uw woord. Heer, dat iedere dag op zichzelf weer een nieuwe dag mag zijn. Heer, dat we eruit zien dat we naar u op mogen zien. De overste leidsman. Heere, dat we zo in vertrouwen, in geloof mogen wandelen. Iedere dag opnieuw, iedere stap opnieuw. Iedere stap één verder. Heere, wat een rijkdom. Totdat we werkelijk, ja, die dag mogen zien. Wanneer gij in de wolken komt en ons tot u neemt. Vader, wat een dag zal dat zijn wanneer we de Heer Jezus zo zullen zien. Hij die alles volbracht heeft. Heere, we danken u zo voor uw woord, dat we zo mogen lezen. Dat we zo mogen zien. Heere, we hoeven niks, geen kritiek te hebben op Israël of op Mozes of op wie dan ook. Heere, het is geweldig dat we deze levens zo mogen zien. En dat anderen ook nog mogen leren van onze levens. Heere, het is makkelijker om kritiek te hebben dan te bidden. Maar Heere, dat we werkelijk zo mogen leven dat anderen tot de Heer Jezus mogen komen. Vader, we leggen zo deze dingen allen in uw hand en zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.